Kanto 8, hoofdstuk 12. Heer Shiva bidt ervoor Mohini Murti te mogen zien, raakt verbijsterd en herstelt zich weer. De zoon van Vyasa zei: toen hij die de stier bereidt, Shiva, vernam dat Heer Hari de gedaante van een vrouw had aangenomen met het doel de Danava's te bekoren en ervoor had gezorgd dat de Sura's de nectar te drinken kregen, besteeg hij zijn stier en begaf hij zich, tezamen met zijn godin, Uma, en omringd door zijn metgezellen, naar Madhusudana's Vishnu's verblijf om hem te zien. De allerhoogste persoonlijkheid heette hem van harte welkom met al het verschuldigde respect, en toen heer Bhava en Uma beiden comfortabel gezeten waren, bracht Shiva, heer Hari, zijn eerbetuigingen en zei hij met een glimlach het volgende: Sri Mahadeva zei: o God der goden, o alles doordringende Heer en Meester van het universum, die het universum zelf bent, voor alle vormen van bestaan bent U het ware zelf, de ziel, en daarom bent U de Allerhoogste Heer. Van wat er bestaat in het begin, halverwege en aan het eind van deze schepping, van het ik en van de rest van de wereld van het mijn daarbuiten, bent U, mijn Heer, de onuitputtelijke waarheid van Brahman, de absolute geest die vrij is van deze verschillen. Zij die wijs zijn en vrij van persoonlijke motieven het opperste welzijn verlangen, aanbidden uw lotusvoeten en verzaken hun gehechtheden in beide opzichten wat betreft dit leven en een leven hierna. U als het kosmisch geheel van het eeuwige leven voorbij de invloed van de basiskwaliteiten van de natuur, U als de ene die vrij van verdriet in eeuwige gelukzaligheid verkeert, bent onveranderlijk en bestaat los van al het bestaande, terwijl U al het bestaande bent. U als de oorzaak van het ontstaan en de handhaving van dit universum, bent het zelf en de meester van alle zelfbeheersing, de onafhankelijke ziel, waarvan al de anderen afhankelijk zijn. U, de ene, die er bent als zowel een tijdelijke als een eeuwige manifestatie, bent zelf vrij van die tweevoud, omdat U in deze wereld niet verschilt in uw substantie, net zo min als goud niet verschilt van het goud in de verschillende vormen die het aanneemt. Uit onwetendheid houden mensen er verschillende noties van U op na, verschillen die door de basiskwaliteiten teweeggebracht zijn, terwijl U niet afhankelijk bent van die fysieke bijkomstigheden. Sommigen denken over U als de Allerhoogste Geest. Sommigen beschouwen U als het Dharma. Sommigen zeggen dat U de oorspronkelijke persoon bent, de hoogste heerser voorbij oorzaak en gevolg, terwijl anderen U beschouwen als de transcendentie uitgerust met 9 hoedanigheden of shaktis. Nog weer anderen denken over U als de onafhankelijke en onvergankelijke hoogste persoonlijkheid. Nog ik, nog degene die eindeloos in het voorbije leeft, Brahma, en ook niet de wijzen met Marici aan het hoofd, kennen werkelijk Hem, U, die dit universum heeft geschapen, ook al weten we wel dat we zijn ontstaan uit goedheid. En wat te zeggen van de Daitya's en de andere sterfelijke wezens, o Heer, wiens harten voortdurend begoocheld door Maya, worden bewogen door het lagere van de hartstocht en de onwetendheid. Net als de lucht, die ons binnengaat en ook buiten ons aanwezig is in de atmosfeer, bent U betrokken en tegelijkertijd vrij en hebt U, met uw aanwezigheid als Hij die alles doordringt, weet van alles wat deel uitmaakt van de schepping, handhaving en voleinding van de wereld in zijn geheel. Hebt U weet van de levende wezens en hun ondernemingen en van alles wat zich rondbeweegt en niet rondbeweegt. Ik was er getuige van hoe allerlei avatars van U in uw verschillende avonturen uw kwaliteiten tentoonspreiden. Ik, Shiva, zou graag die incarnatie van U willen zien waarin U het lichaam van een vrouw aanneemt. We zijn hier naartoe gekomen om met eigen ogen de gedaante van de belichaming te zien die de aandacht van de Daityas wist te vangen en de Suras de nectar te drinken gaf. Sri Shuka zei: Vishnu, de Allerhoogste Heer, aldus verzocht door hem met de drietand in zijn hand, lachte en gaf Girisha, de man van de berg, een diepzinnig antwoord. De Allerhoogste Heer zei: ik achtte het noodzakelijk om, in het belang van de soera's, de datjas te begoochelen, die het vat vol nectar hadden afgepakt, en nam daartoe de gedaante aan van een prachtige vrouw. Ik zal aan jou, o beste van de verlichten, die het zo graag wil zien, nu dit voorwerp van aanbidding tonen dat zo enorm gewaardeerd wordt door hen die zich door de lust laten leiden. Sri Shuka ging verder. Nadat hij dit gezegd had, verdween Heer Vishnu meteen uit het zicht van zijn gezelschap, Shiva en Uma achterlatend die overal om zich heen keken. Toen zagen ze op een mooie plek in het bos een aantrekkelijke vrouw die, gekleed in een glanzende sari met een gordel om haar heupen, te midden van de bomen vol roze blaadjes en allerlei bloemen, bezig was met een bal te spelen. Met het stuiteren van de bal trilden haar prachtige borsten en haar bloemenkransen, die door hun gewicht meedeinden boven haar slanke taille, met iedere stap die ze links en rechts zette met haar koraalrood gekleurde voeten. Haar ogen volgden angstvallig de bal die zich rusteloos in alle richtingen bewoog. Ze had glinsterende oorbellen in haar oren en blauw glanzend haar dat langs de wangen van haar stralende gezicht naar beneden viel. Terwijl ze met haar rechterhand tegen de bal sloeg, gleed haar haar los en probeerde ze haar losrakende sari op zeer charmante wijze bij elkaar te houden met haar linkerhand. Aldus betoverde het spiritueel vermogen van de Heer iedereen in het universum. Toen hij haar aldus met de bal zag spelen, waarbij ze een nauwelijks merkbare, verlegen glimlach liet zien, raakte de God betoverd door de blikken van de stralende schoonheid. Met zijn geest in beslag genomen, niet in staat zijn ogen van haar af te houden, kon hij niet meer aan zichzelf, aan Uma, aan zijn zijde of aan zijn metgezellen denken. Op een gegeven moment sprong de bal ver van haar hand weg en ging ze de bal achterna. Daarbij waaide recht voor ogen van de gretig toekijkende Shiva de fijne stof met de gordel weg die de vrouw bedekte. Heel haar welgevormde glorie, zo aangenaam voor het oog, zag hij voor zich. Toen ze hem daarbij aankeek, dacht Shiva dat ze wel zin in hem had. Van slag door haar glimlachen en bezigheid was hij beroofd van zijn gezonde verstand en ging hij schaamteloos achter haar aan, ondanks dat Bhavani er getuige van was. De volkomen naakte vrouw, die hem op zich af zag komen, rende in grote verlegenheid met een glimlach heen en weer om zich te verbergen achter de bomen. Heer Shiva, Bhava door zijn zinnen afgeleid, viel ten prooi aan de lust als was hij een mannetjesolifant die uit is op een wijfjesolifant. Haar najagend kreeg hij haar haarvlecht te pakken en trok hij haar tegen haar wil naar zich toe om haar te omhelzen. Zij, de wijfjesolifant, met haar losgeraakte haren gevangen door de mannetjesolifant, die de heer zijn toegewijde was, kronkelde als een slang en slaagde erin zich te bevrijden, o koning. Ontsnapt aan de hechte greep van de heer van de halfgoden, holde ze snel weg met haar zware heupen, die zo uitdrukkingsvol het begoochelend vermogen van de heer tentoonspreiden. Als zat de duivel hem op zijn hielen, zette Rudra in de greep van de lust de achtervolging in van hem wiens handelingen zich zo wonderbaarlijk voor hem afspeelden. Haar nazittend als een dolle stier jagend op een wijfje, werd van hem die nimmer zijn zaad te vergeefs uitstort, het zaad geloosd. Al de plaatsen waar zijn zaad op aarde viel, o grote heerser, werden mijnen voor goud en zilver. Aan de oevers van rivieren en meren, in de bergen en in de wouden, in de tuinen en waar zich ook maar de wijzen ophielden, was Heer Shiva aanwezig. Met zijn zaad geloosd zag hij in dat het begoochelend vermogen van de Heer hem persoonlijk voor de gek had gehouden, o beste van de koningen, en daarom zag hij er vanaf nog langer de illusie na te jagen. Aldus overtuigd van zijn eigen grootheid en de grootheid van de ziel van het universum, die van een onbegrensd vermogen is, beschouwde hij wat zich had voorgedaan als niet erg verrassend. Toen hij zag dat hij er niet verstoord of beschaamd over was, nam Madhusudana, daar heel tevreden over, zijn mannelijke gedaante weer aan en sprak hij. De Allerhoogste Heer zei, Ik wens je alle geluk, o beste van de halfgoden. Hoewel je met mijn verschijning als een vrouw spontaan bekoord was door mijn uitwendig vermogen, blijf je hecht verankerd in jezelf. Wie anders dan jij zou ertoe in staat zijn om, eenmaal aangetrokken door de zinnen, mijn Maya te overwinnen? Zij die hun zinnen niet de baas zijn, hebben er grote moeite mee om de materiële terugslagen die hen overweldigen te boven te komen. Zo gauw men zich, levend met de tijd, met al zijn verschillende elementen, met mij in de vorm van de eeuwige tijd of de zuivere tijdgeest verbonden heeft, zal die begoochelende energie van de geaardheden van de natuur, de godin Durga als hun optelsom, niet langer in staat zijn je van je verstand te beroven. Sri Shuka zei, aldus geprezen door de hoogste persoonlijkheid van God met het Sri Vatsa teken op zijn borst, o koning, nam Shiva, hem omlopend, afscheid van hem en keerde hij samen met zijn metgezellen terug naar zijn verblijfplaats. O afstammeling van Bharata, de machtige heer Bhava richtte zich toen opgetogen tot zijn vrouw Bhavani, die door de grote wijzen wordt aanvaard als een integraal deel van het begoochelend vermogen van de heer. O, heb je gezien hoe ik zelf, tegen mijn wil, ondanks dat ik de beste van al zijn delen ben, verbijsterd raakte door haar, de begoochelende energie van de ongeboren allerhoogste persoon van de halfgoden? Moet ik het dan nog hebben over anderen die volkomen afhankelijk zijn van de materiële illusie? Toen ik een einde maakte aan een duizendjarige yoga-praktijk, kwam je bij me en vroeg je naar hem waarop ik mediteerde. Hij is inderdaad degene die hier nu persoonlijk aanwezig is als de oorspronkelijke persoon die het begrip van de Veda's te boven gaat en waar de tijd geen vat op heeft. Sri Shuka besloot. Aldus besprak ik met u, mijn beste, de almacht van Sharanga Danva, Vishnu met zijn boog, die, als Kurma, de grote berg op zijn rug hield voor het karnen van de oceaan. Wie dit verhaal reciteert of ernaar luistert, zal nooit teleurgesteld raken in wat hij onderneemt, omdat de beschrijving van de kwaliteiten van Uttama Shloka, de enige geprezen in de geschriften, een einde maakt aan de misère van het materieel bestaan. Voor hem die niet door de goddelozen wordt begrepen, voor de voeten die bekend zijn bij de toegewijden die zich overgeven, voor hem die enkel de onsterfelijken de nectar te drinken gaf die werd voortgebracht uit de oceaan, voor hem die vermomd als een jong meisje verscheen en de vijanden van de goden voor zich innam, voor hem die de wensen van de toegewijden in vervulling doet gaan, buig ik mij diep